Vorige week zijn we begonnen met het idee kerst ontvangen. De geest van kerst ontvangen en we hebben toen gehad over je voorbereiden op wat kerst is. En ik heb toen een klein beetje een poging gedaan dat je op moet passen met wat voor geest je kerst binnenstapt. En we hebben toen Herodes gepakt als voorbeeld, dat Herodes een hele verkeerde geest had en weet je, de geest van Scrooge heb ik het mee vergeleken. Vrekkerigheid en niet willen geven en eigenlijk kerst de nek om willen draaien. En dat dat door de drukte van de tijd waarin je leeft, het verplichtingen, het idee dat alleen de visite telt en de drukte die daarbij hoort, de zorgen die je hebt over of wel of niet de maaltijd wel lukt, zo'n druk op je kan leggen dat je vergeet waar het bij kerst nou werkelijk om draait en dat je dat centraal kan gaan zetten. Een andere manier waarop ik erover gesproken heb is de religieuze tijd waarmee we dat aanpakken. Dat kerst in een bepaald formeel gebeuren moet gebeuren. En dat je zelfs een beetje evangelisch daar fundamenteel tegenaan gaat kijken. Dus met andere woorden, wat je uit de traditie, wat ik wel eens meegemaakt heb. Met kerst mocht eigenlijk niks. Een kerstboom mocht niet en je mocht niet dit en je mocht niet dat. En als je niet oppast, dan draai je ook daarmee het gegeven de nek om. En hoe pak je dat nou op? En toen hebben we vooral gesproken over een geest van leven hebben en een geest van geven hebben. Geven. Doen wat goed is in de ogen van de Heer en daarop afgestemd zijn. Vandaag wil ik een stapje verder gaan en met jullie gaan praten over ontvang dan ook die geest van de kerst. En hoe we dat gaan doen, gaan we lezen in een stukje Bijbelgedeelte. Lucas 1, vers 26 tot 45. Het is een hele ruk. Dus ik ga even deze tafel opzij zetten. Anders kan mijn eigen vrouw niks lezen. Hè? Nu nog niet, denk ik, maar goed. Lucas 1, vers 26 tot 45. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Overigens even een kommaatje. Het feit dat hier staat uitgehuwelijkd vind ik wel een hele mooie iets, weet je wel. In een andere vertaling staat de maagd Maria enzovoort. Die een ondertrouw was. Maar je zal toch uitgehuwelijkd worden aan een man die je niet kent. Even meenemen. Vers 28. Gabriel ging haar huis binnen en zei: gegroet Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister. Je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot een eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel: hoe zal dat dan gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde: de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei: de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Kort erop reisde Maria in grote haast naar een bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld met de Heilige Geest en riep luid: de meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Tot zover. Dus dat is een profetie die ze aan het eind gaf, geïnspireerd door de Heilige Geest. Ik wil met jullie vandaag gaan praten over hoe kan mij dat nou overkomen of hoe zal dat gaan gebeuren? Hoe krijg je die geest van kerst? Dus laten we nog even teruggaan naar vers 34 en 35. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde, de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en zoon van God. Maria's vraag is wel een hele oprechte vraag die ook de onze is. Hoe kan je nou in een tijd van kerst werkelijk een instrument zijn van God tot zegen van anderen? Zit dat vast aan de plannen die je maakt? Aan het gesprek op de bank met je vrouw of met vrienden van wie zullen we uitnodigen met kerst en wat zullen we doen? Zit het in de rijkdom van de maaltijd die je serveert? Of zit het in de grootte van de cadeaus? Hoe weten we zeker dat jij een instrument van Gods liefde kan zijn voor een ander? En dat is essentieel om dat te weten. Geloof jij het? Wat kerst betekent. Laten we eens teruggaan naar wat Maria heeft. Maria is een jong meisje, hoogstwaarschijnlijk een jaar of 16. En die is uitgehuwelijkd aan een knul, aan een man. Hoogstwaarschijnlijk wat ouder. En dat ging in die tijd zo. Je vader huwelijkte je uit. En dan had je maar te leren houden van die persoon. En ze zit in die spannende tijd van, hoe gaat dat worden? En dan krijgt ze de boodschap. Je gaat de Zoon van God tot de wereld brengen. Even nadenken. God, de schepper van hemel en aarde. Dus God, de schepper van het universum. Denk even na over Stan Dolan die hier was en die de hele schepping liet zien. Hoe groot die schepping is. Met de aarde, Jupiter en noem ze maar op. Die God. Die God wordt een foetus bij jou. En wordt een kind. Daar zijn die sleespoortjes in de sneeuw al. Weet je, een schamel voorbeeld van. Maria hoort dat en zegt dus terecht van, pardon, hoe gaat dat gebeuren? En is het antwoord gewoon simpel. Door de Heilige Geest. Einde verhaal. Nou vertaal ik het naar jullie toe. Jullie leven in de maatschappij en je hebt dagelijks ontmoetingen met mensen. Met kerst heb je bijzondere ontmoetingen, hoewel dat misschien allemaal wat meer gepland is en voorspelbaar. Maar morgen op straat, morgen op school, morgen op je werk kom je mensen tegen. En God zegt, ik wil dat jij een instrument wordt van mijn grootheid. Dat ik in al mijn grootheid door jou heen kan werken. En jij zegt, hoe gaat dat gebeuren? Moet ik de school van discipelschap doorlopen? Moet ik dit doen? Moet ik dat doen? Moet ik altijd met een Bijbel op zak lopen? Moet ik een zak vol traktaatjes hebben? Wat moet ik doen om dat te doen? En het antwoord van de Heer is, de Heilige Geest zal het doen. De Heilige Geest zal over je komen. Dus ik hoop dat je mee kan staan om even in die schoenen van Maria te gaan staan en te zeggen, jij, ik kan een veranderende invloed in deze wereld worden. Jij en ik kunnen een veranderende invloed in deze wereld zijn. Jij kan een veranderende invloed zijn in deze wereld, in jouw omgeving. En dat is de waarheid. Maar hoe werkt dat dan? Onze vraag. Jij kan een veranderende invloed zijn in deze wereld, deze kerst. Dat idee van dat jij een veranderende invloed in deze wereld kan zijn, is de hoofdzakelijke reden waarom ik hier sta. Het feit dat ik voorganger ben van een gemeente heeft niets met mijn voorliefde voor gemeentestichting te maken. Heeft ook niks te maken met Pinkster of evangelisch zijn. Heeft ook niks te maken met mijn voorkeur van een bepaalde stroming of theologie of weet ik veel hoe je het noemt. Heeft ook niks te maken met mijn voorliefde van preken. De enige echte reden, als je ten diepste kijkt, naast de liefde die ik voor de Heer Jezus zelf heb en voor God, is het geloof dat ik geloof dat wanneer Gods geest op jou komt, dat jij een veranderende invloed in deze wereld kan zijn. Ik geloof dat de gemeente de wereld kan veranderen. Dat is eerder gebeurd en dat gebeurt vandaag aan de dag nog steeds. Een paar simpele voorbeelden. De eerste christenen hebben in 30 jaar tijd de wereld van toen, het Romeinse Rijk, compleet veranderd. Compleet. Zo erg zelfs dat na 3 eeuwen de wereld gewoon gekerstend werd. Toen kwam de macht in de christelijke kerk. Dat is niet zo goed gegaan. Maar daarvoor, in 3 eeuwen tijd, in 30 jaar tijd, veranderde de hele wereld. En na 3 eeuwen kwam de macht erbij. Andere voorbeeld. De reformatie, naast al het bloedvergieten wat er ook heeft plaatsgevonden, omdat daar machten tegen elkaar aan botsten. Toch kan je zeggen dat de reformatie een giga-invloed op de maatschappij heeft gekregen. Het is vanuit de reformatie dat je praat over christelijke scholen, dat je vanuit de reformatie praat over christelijke ziekenhuizen. Opnieuw kwam er een impuls in onze geschiedenis. In andere culturen ken je de heiligingsbeweging, Jonathan Edwards in Engeland en dergelijke. Grote invloed op het hele Amerikaanse en Engelse denken gehad. Iets wat wij in onze cultuur een beetje missen. En wij zijn meer calvinistisch van oorsprong, dus we in de reformatie blijven hangen. Als je vandaag de dag naar landen gaat als Argentinië, Zuid-Amerika, dan zou je versteld staan hoe groot de invloed van het christendom in die landen is. Als je vandaag de dag naar Afrika gaat of zelfs naar Azië. En het is jammer om te zien dat in het Westen de invloed van het christendom achteruit loopt. En dat wij als christenen een klein beetje twijfelen aan het idee, kunnen wij nou wel een verschil maken? Kunnen we dat wel? En dat we daarover twijfelen. Ten eerste omdat de druk op ons groter is. En ten tweede ook omdat we post-christelijk zijn. En dus is het goed naar de wortels terug te gaan en te zeggen, waar zit dat verschil? En dat verschil zit in het feit dat de Heilige Geest over je kan komen. De reden waarom ik hier sta als voorganger is simpel om die reden. Ik heb geloof in jou. Niet zozeer omdat jij zo goed bent, maar ik heb een enorm geloof in de Heilige Geest. Ik vind het zo leuk dat Peter dat zei hoe die gekomen is. Een hoop opgeruimd en dan noemt hij 2, 3 woorden, weet je wel, cleansing stream, noem maar op. Iemand komt in de gemeente binnen met een leven waarin het een en ander natuurlijk niet goed zit. En dan komen ze in de gemeente, ze ontdekken het leven met de Heer Jezus en dan komt de Heilige Geest en dan gebeurt er van alles. En dan wordt een huwelijk goed en dan wordt een gezin goed. En na 3, 4 jaartjes worden ze leiders in de gemeente. Simpel. Voorspelbaar. En Peter is niet de enige, Peter en Tineke. Zo zitten die hier zat. En ieder heeft zo zijn eigen verhaal. Sommigen van ons komen aan het handje van papa en mama hier de gemeente binnen. En die zullen in de traditie meelopen. Maar ook voor jou geldt dat je op een dag moet zeggen, die Heilige Geest, daar strek ik me uit. En ik wil die roeping die God op mijn leven legt, wil ik oppakken. Ik wil een veranderende invloed in deze maatschappij zijn. Tweede wat daarbij hoort, jij kan een veranderende invloed in deze wereld worden, is dat je een gemeente nodig hebt. Want het kost tijd voordat dat besef bij je zinkt. Een van de grootste frustraties van mij als voorganger is, je zou wensen dat je van die preek had. Soms denk ik wel eens dat die preken er zijn, maar dat is niet zo. Dat je in 1 preek het allemaal kon vertellen en dat er boem, iets gigantisch gebeurt. Dat is de wens. Die wens is in pinkstkringen nog wat sterker en dus houden we ook van zulke soort diensten. In de hoop dat dan iets geweldigs gebeurt en dan gebeurt er iets geweldigs op die plek, om alleen maar te ontdekken dat 2 maanden later de mensen nog steeds dezelfde zijn en er niet zoveel veranderd is. Althans, ogenschijnlijk. Maar de focus ligt dan op, nu gaat het gebeuren. Hier doet God wonderen. En dan krijg je van die schreeuwige pamfletten, weet je, gezalfde predikers en dat soort zaken. Geloof ik erin? Ja, ik geloof er wel in. Kan. Alleen mijn ervaring is dat het discipelschap een stuk langzamer gaat. En vorige week kregen we een beeld van Glenn, die er niet is, anders zal ik het laten herhalen. Is dat je niet moet uitkijken naar een stroom met water die over een rivierbedding komt en gelijk weer weggaat. Maar dat Gods werk een druppel is die voortdurend blijft druppelen totdat de hele bodem doordrenkt is met het vocht. En ik denk, zo werkt de Heilige Geest ook. Het is stukje bij stukje bij stukje dat je het leert. Als je praat over het Koninkrijk van God en de kracht van de Heilige Geest in je leven, Ik kom uit de Pinksterkringen. Ik ben ermee opgevoed. Ik was 6 jaar toen ik in tongen sprak. Dus het was allemaal niks nieuws. Ik heb alles gezien. Ik heb Malieveld gezeten als 9-jarige. Ik heb wonderen gezien. Maar werkelijk de kracht van de Heilige Geest begrijpen en dat toepassen in mijn eigen leven en daarin te gaan geloven, heeft bij mij geduurd totdat ik bij Jack Hever een keertje preken over het Koninkrijk hoorde. En dan praat je echt over 20 jaar geleden. Nou, ik ben inmiddels 35, dus dat heeft een hele lange tijd geduurd. Oké. Het derde wat je moet weten is, jij kan een veranderende invloed in deze wereld zijn, is dat de Heilige Geest van zijn kant geen enkele voorwaarde stelt. De Heilige Geest zegt niet van, nou Marjan, vooruit. Je hebt wat, dus aanbiddingsleider. Maar Henk die heeft HTS Weg en Waterbouw, die heeft wat gestudeerd. Dat kan wel een voorganger worden. Dus studie. Of hij ziet er beter uit. Of, ja, niet dan jij hoor. Die discussie gaan we niet aan. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Wij maken vaak condities. Ik ben niet goed genoeg. Of je moet er dat voor doen, of je moet er zus voor doen. Maar om een veranderende invloed in deze wereld te kunnen zijn, is er wat betreft de kant van de Heilige Geest er geen enkele conditie. Het is onvoorwaardelijk. En ik ga een stapje verder. De grote aanwas van het Koninkrijk van God gebeurt merendeels door gewone mensen. Merendeels. De meeste mensen hier komen hier omdat een ander je een keer heeft meegenomen. En je komt niet omdat, en dan kan je allerlei gimmicks op gaan noemen, die we proberen als gemeente om meer mensen te trekken. In de regel trek je alleen maar concurrentie aan. Of zoek je alleen maar de concurrentie. Maar de invloed die een ander op een ander heeft, de een op de ander heeft, ligt meestal in de eenvoud. Ik spreek er vaak over. Mijn vader was de intelligente bron thuis. Goede spreker, misschien wel een van de beste sprekers die je ooit zou kunnen horen. En heb fantastisch werk gedaan. Maar als het om het relationele en de groei ging, denk ik dat je bij mijn moeder moet zijn. Een vrouw bij wie iedereen altijd welkom was. En waar mensen graag tegen spraken. Die altijd een helpende hand uitstak. En die ontzettend gevoelig was voor de Heilige Geest. Zei dat ze dat niet wiebelig deed, maar altijd in vertrouwen. Mijn moeder begon haar gebeden altijd met, o Heer. Weet je, dan had ze iets, weet je wel. O Heer. En dan moest de Heer ook wat doen. Maar reken maar dat de Heer luisterde. Dus ik zeg wel eens, o Heer. Oké, de rol van de Heilige Geest bij Kerst. Ik wil dus doorgaan met jullie om even stil te staan bij de Heilige Geest. Is echt essentieel. En sommigen van jullie zeggen, ja, daar heb je hem weer, weet je wel. Pinksterdienst of zo. Nee. Lees het verhaal nou eens goed. De man die dit verhaal schreef is Lucas. Lucas is hoogwaarschijnlijk christen geworden op een reis van Paulus. In Handelingen 15 lees je het verhaal dat iemand schrijft over handelingen, dat is dus Lucas, en dan heeft hij het voortdurend over zij. En dan halverwege het hoofdstuk gaat het over en wij vertrokken vandaar. En dat is in Troas. Dan staat er dat Paulus in Troas ziek werd. En Lucas was een dokter. Dus men neemt aan dat Lucas hoogstwaarschijnlijk een dokter is geweest, die bij Paulus werd geroepen, een Griek, en Paulus medicijnen gegeven heeft en dat Paulus als dank het evangelie verkondigd heeft. En Lucas is christen geworden en is met hun meegegaan en heeft dus het boek Handelingen en onder andere het Lucas evangelie geschreven. Als je het begin van het evangelie leest, dan lees je dat hij dat voor iemand doet en dat hij dat heel nauwkeurig wil doen. Lucas is de meest nauwkeurige evangelieschrijver, mijn favoriete evangelieboek. Johannes vind ik het mooiste boek als het gaat om de liefde, als het gaat om studie. Let maar op, in mijn preken, meestal pak ik Lucas. Waarom? Omdat Lucas heel gedetailleerd is. Hij is een wetenschapper. Hij laat geen detail onbesproken. Marcus is een vlugge vogel, die wil even kort vertellen hoe het zit. En die legt de nadruk op de kracht van God. Dus zie ik een kort evangelie. Bam, en toen gebeurde dat, en daarna dit, en daarna dit. Dat is Marcus. Leuk als je een avondje even snel het evangelie wil lezen. Lucas is de man die zegt, ja, toen gebeurde dat. En ik heb goed onderzoek gedaan, en toen was het dit. En zo zag de omstandigheden eruit. Dus die krijgen allemaal details. En daar haal je meer uit. Voor iemand die wetenschappelijk opgegroeid is en dus nauwkeurig verslag brengt, krijg je ook de vraag, maar waarom kwam het dan? En is het logisch dat Lucas de man is die het meeste aan de Heilige Geest refereert? Want dat is niet te verklaren. Dus Lucas zit hier en daar met wat van hoe schrijf ik dat neer? Wat gebeurde er toen? En dat is niet te verklaren, dat is de Heilige Geest. Dus van alle evangelieschrijvers is Lucas degene die het meeste refereert aan de Heilige Geest. Omdat hij een wetenschapper is, zoals ik het zeg, niet omdat hij een favoriete pinkstervogel is. Opmerkelijk dus dat juist Lucas het meeste over de Geest schrijft. Nou, wat schrijft hij allemaal? Dat begint dan in de prelude, in het inleiding, in het voorspel van het kerstevangelie, wat ervoor gebeurt. Zacharias en de belofte, in Lucas 1, vers 13. Maar de engel zei tegen Zacharias, dat is midden in het heilige der heiligen, wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem de naam Johannes geven. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. Dus voordat er ook nog maar wat gebeurt, is de Heilige Geest al aan het werk. En in dit geval is het een aankondiging dat Zacharias een zoon zal krijgen. Ik weet niet hoe oud die mensen waren. Ik zeg maar dat ze 80 waren, maar ze waren van hoge leeftijd. En wat daar gebeurde was echt een wonderlijk iets. Dus in de belofte, voordat kerst ook maar begint, zelfs in de profetie of de profeet die moet komen vooraf, zit de kracht van de Heilige Geest al verborgen. Dus daar begint het mee. En daar komen we straks wel op terug. Tweede is het initiatief tot de komst van Jezus. Als Maria de woorden hoort, dan zegt die engel, de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en een zoon van God. Als het gaat om wat God kan doen in jou en mijn leven en wat God doet in Maria's leven, is het goed om te zien dat de Heilige Geest zelf het initiatief genomen heeft. De Heilige Geest neemt het initiatief, zodat er iets kan gaan gebeuren. De Heilige Geest neemt ook het initiatief om een opening van Gods genade te creëren. En ik hoop dat je dat woord even op kan pakken. Als er wat in deze maatschappij moet gebeuren, als ik denk aan kerst en ik denk aan alle kinderen die bij ons op visite komen, dan bid ik dat er openingen van Gods genade zullen zijn. Dat betekent niet dat er op een moment aan de tafel er een moment komt dat ik een preek kan houden. Dat betekent ook niet dat er een moment komt aan tafel dat ik iedereen even kan wijzen op zijn zonde en dat er bekering nodig is. Dat zal ik zeker niet doen. Maar ik hoop dat er iets aan tafel gebeurt of in de gesprekken, wat een opening van Gods genade gaat worden. En wat dat iets is? Geen idee. Misschien is het één vriendelijk woord, waar ik niet eens zelf van bewust ben. Eén ding weet ik wel, dat ik ervoor bid dat deze kerst een kersttijd mag zijn waarin God zichzelf via mij zal openbaren aan wie dan ook. Groot, klein, een beetje, veel, dat is niet aan mij. Het initiatief is aan de Heilige Geest en hij zal het zeker ook doen. Klein beetje anders gedraaid. Want je denkt misschien dat het hoogdravend is als ik dat zeg. Ik denk dat mijn kinderen het nodig hebben om van mij te horen dat ik van ze hou. Dat ik dat ook laat zien. En hoe je het ook draait, het geven van liefde aan je kinderen, het geven van liefde aan je omgeving, is een daad van genade. En is een entreepunt, is een beginpunt, is een opening waar de Godsgenade openbaar kan gaan worden. Zou het zo zijn dat ik iemand ontmoet deze kerst die echt Jezus Christus nodig heeft, waarvan je zegt van ik hoop dat ze tot bekering komen als die stap zover zou zijn, dan zal dat zeker niet lukken met harde woorden. En zal dat ook niet lukken met mijn overtuiging. Het zal allereerst lukken door de liefde die ik openbaar en door de liefde van God die ik aan ze laat zien. En ik meen dat Jezus daar zelf voor bad. Het is door de liefde, Vader, dat zij zullen erkennen dat ik uw gezalfde, uw zoon ben. Of niet? Dus ik moet die opening, hoef ik niet te creëren. Ik vertrouw de Heilige Geest dat hij daar zelf het initiatief neemt. Genade begint daar waar de geest zich beweegt. En het leuke in het leven van een christen is dat je een beetje mag kijken waar beweegt de geest zich, wat gebeurt er. En ik vind dat een van de mooiste avonturen die er in mijn leven zijn. Ik vind het op mijn werk altijd leuk. Maar waar komt die opening? En tegen wie kan je dat ene vriendelijke woord zeggen of dat ene begin van een goed gesprek? Het derde is, de Heilige Geest bevestigt Gods werk. Als Maria even later naar Elisabeth gaat, de oude tante, dan staat er in vers 1, vers 46, toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind in haar schoot op en ze werd vervuld met de Heilige Geest. Dus Maria komt op visite, Elisabeth ziet er en direct in haar schoot beweegt iets. De Heilige Geest bevestigt, en dat is naar twee kanten. Zowel bij Elisabeth als bij Maria. In Elisabeth bevestigt de Heilige Geest dat wat bij haar gebeurt ook werkelijk van God is. En dat het een profetisch gehalte heeft, mag ik wel zeggen. Tweede is, door die bevestiging bij Elisabeth ziet ze of weet ze wat er bij Maria aan de hand is. Dat openbaart de Heilige Geest. Voor Maria, en die had er hoogstwaarschijnlijk wel redenen voor, is het een bevestiging, wat bij mij gebeurt is werkelijk waar. Want hoe kan mijn tante weten wat er bij mij aan de hand is? Dat een engel tegen mij gezegd heeft, je tante is ook in verwachting, ga er eens kijken of zo. Dat heeft die engel overigens niet gezegd. Alleen maar gezegd van, ze is in verwachting. En dan komt ze bij Elisabeth en dan is daar die bevestiging. Nou, dat is voor ons niet zo vreemd. Maar het zou jammer zijn dat wat wij normaal vinden in deze gemeente, dat we dat beperken tot de gemeente. Het is hier vrij gebruikelijk dat als ik me voorbereid op een preek, dat we in de voordienst een tijd van gebed hebben, dat we stil zijn en dat de woorden van de Heer zijn. En die woorden van de Heer zijn vaak een bevestiging op wat je wilt preken. Jullie hebben vaak genoeg gehoord, dat ik zeg van voordat ik met de preek begin, even die en die naar voren en vertel eens wat je van tevoren, wat jij als woord van de Heer had. En dat dat helemaal in lijn ligt met wat je wil preken. Nou, voor iemand als ik, als je dan wil spreken, is dat kicken. Dan voel je echt de turbo staan van het is goed. Vanmorgen hadden we alleen maar profetie over hoe geweldig groot Gods liefde is. En dat God ook onze liefde ontvangt. En dat hij tegen ons zegt, ik hou van je. En daarop doorbedurend, wat een geweldig feest natuurlijk ook kerst is. Maar zo'n bevestiging is natuurlijk altijd prachtig. Nog mooier is als je plannen moet maken en je bidt voor iets en je krijgt van de Heer bevestigingen. Nou, ik leef daarmee. En het is natuurlijk logisch dat als dat grote dingen zijn, dat je vaak in de gemeente de bevestiging zoekt, maar het is ook vaak in omstandigheden. Ik zou simpel zeggen hoe ik dat vaak doe. Op mijn werk zit ik wel eens met het dilemma van, ik zie iets en ik heb behoefte om dat wel of niet aan de directie te vertellen of aan een van mijn meerdere. En wat ik dan heel vaak doe is van, Heer, als ik ze vandaag tegen het lijf loop en er komt een gesprek, dan weet ik dat het goed is om het te zeggen. En als het niet gebeurt, dan zal het wel mijn gedachte zijn. En raad is. Als iets van de Heer is, loop je toevallig de directeur tegen het lijf en die zegt niet hallo, die zegt, hey Henk. En dan even praten. En dan zeg je, joh, ik zat van de week te denken, daar wil ik eens een keer met u over spreken. En dan vertel je wat er op je hart zit. En als die niet langskomt, even goede vrienden, dan zullen het wel mijn gedachten zijn. En dan parkeer ik het. Ik hoef niet direct in de e-mails te klimmen. Ik hoef niet direct wat te doen. Maar dat is wel in de regel iets zoals ik leef. Thuis vind ik dat wat moeilijker. Omdat je een open relatie met je vrouw hebt, bespreek je bijna alles met je vrouw. Dus ik ga niet naar mijn vrouw toe van als ik ze tegen het lijf loop en ze vraagt hoe het met me gaat, dan zal ik wat zeggen, weet je wel. In de regel vraagt ze dat wel. Dus dan ligt die openheid er al. Maar ik zou ook zeggen hoe dat thuis bij mij werkt. Ik zit soms met zorgen en soms met problemen. Maar dat kan ik wel vertellen. Ik kreeg vrijdag een telefoontje van iemand. Henk, ik heb grote nood. Kan ik je spreken? Met Joke gedeeld en Joke zegt, ga morgen maar. Dus ik heb gisteren een afspraak met die persoon gemaakt en die heb ik een uurtje ontmoet ergens midden in Rotterdam. Daar heb ik wat dingen mee afgesproken. Klein beetje onder voorbehoud. En daarna tegen de Heer gezegd, even met Joke bespreken, want ik weet niet hoeveel tijd dit me gaat kosten en is dit allemaal wel wijs? En jullie kennen Joke wel, die is knap nuchter. Dus die zit helemaal nuchter thuis op de bank te wachten tot ik thuis kom. En ik heb de dingen neergelegd die ik gehoord heb. En ze stelde 3 vragen waar ik natuurlijk weer niet aan gedacht had. En, hé, wacht even, ja. En dan overdenk je. En na een half uurtje praten, oké, dan gaan we dit doen. De Heilige Geest bevestigt wat goed is. En de Heilige Geest laat ook zien van, hé, daar een beetje gas terugnemen, daar een beetje gas geven. Dus ik leef ermee. En ik hoop dat jullie dat ook doen. Al met al, er staan nog 2 gevallen, dacht ik. Ja. Er staan nog 2 gevallen in dit stuk over de Heilige Geest, maar die wil ik misschien voor volgende week bewaren. Dus die heb ik laten zitten, omdat het anders zo'n lang verhaal wordt. Hoe kan je dat nou gaan toepassen in jouw leven? De allereerste toepassing over die van Zacharias, want daar kom ik weer terug, is geloof in de uitstorting van de Geest op onze kinderen. Wat bedoel ik met onze kinderen? Daar bedoel ik mijn kinderen mee, daar bedoel ik jullie mee en daar bedoel ik onze geestelijke en onze fysieke kinderen mee. Als wij als gemeente denken over de Heilige Geest dat dat een leerstellig object is, dus wij geloven in de Heilige Geest, omdat dat in onze geloofsbelijdenis staat. En als wij blijven denken dat de Heilige Geest alleen maar zichtbaar is via tongentaal of via 1 of 2 profetieën in een gemeente, dan doen we elkaar giga tekort. Dat zijn slechts bijverschijnselen. Ik geloof dat wij als gemeente met elkaar moeten geloven en de Heer moeten vertrouwen dat de Heilige Geest in rijke mate op een ieder van ons komt en op iedere nieuweling en op iedere baby en op ieder kind dat in deze gemeente geboren wordt. En het liefst zo jong mogelijk. En dan bedoel ik dat niet in uitingen, maar het is gewoon normaal. Het is normaal dat je vervuld bent met de Heilige Geest. Dat is, zit in het pakje. Als je christen wordt, komt dat over je. Helaas. Dan ga ik wat zeggen. Helaas weet tegenstander heel goed dat als christenen zich bewust zijn van de kracht van de Heilige Geest, dat hij tegen een leger aankijkt wat hij niet aan kan. En dus verleidt hij voorstanders en tegenstanders om de discussie voortdurend aan te gaan. Ja, maar hoe word je dan vervuld? En dat is de enige goede manier. En hoe zit het dan met die gaven? En God geeft toch niet alle gaven aan iedereen, toch alleen aan dat? En dan gaan we al die teksten opnoemen. En maar bekvechten over hoe het zit. Nou, mij interesseert het helemaal geen lor hoe jij erover denkt. Het enige wat me interesseert is of de Heilige Geest in je woont. En of die functioneert. Want je hebt het kei en keihard nodig. En of je dan in tongen spreekt en een profetie doet, vind ik niet zo gek belangrijk. Ik loop lang genoeg mee om te weten dat er mensen zijn die misschien van hun leven lang nooit in tongen zullen spreken, maar vervuld met de Heilige Geest profetieën geven of woorden geven of kennis hebben die de mijne overstijgt. Die functioneren hier zelfs ook als oudste. Dat is het punt niet. Maar we geloven in het totale pakketje. En iemand die bijzondere gaven heeft, is ook beslist niet meer dan iemand die die gaven niet heeft. Het is zelfs zo dat mensen met bepaalde gaven soms in de gemeente wel functioneren, maar daarbuiten echt druiloren zijn als het om de Heilige Geest gaat. Want God geeft ze gaven zonder berouw. En je hebt gaven die in de gemeente functioneel zijn, maar jij hebt de gaven van de Heilige Geest om in de maatschappij een ommekeer te brengen, om verandering te brengen. En dat gaat niet door wat anders dan alleen maar door dat Heilige Geest op je rust. En dat kan in alle liefde en in alle eenvoud. Die 1 ontmoeting die jij van de week hebt, kan een verandering doen plaatsvinden in het leven van de ander. En begin bij vriendschap, begin gewoon bij uitdelen. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. Mijn gebed voor onze gemeente is dat iedereen van ons zich bewust wordt van de kracht van de Heilige Geest. En dan dat woord kracht echt tussen haakjes. Je weet dat je afhankelijk bent van de Heilige Geest. Dat je hem als een vriend meeneemt. Hij is een gids. Dat je morgen met hem leeft. Dat je overmorgen zijn stem hoort. Dat hij je waarschuwt. Dat je vervuld wordt met de Geest. Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest morgen? Want dat is altijd weer opnieuw. Soms ontdek je dingen en soms pak iemand het op. En dan ben ik blij. Het hoeft niet altijd, weet je wel, extrovert, giga, sensationeel te zijn. Blijf er alsjeblieft liever wat van weg. Thierry Cook zegt het altijd zo mooi, weet je. Wij christenen zijn bovennatuurlijk natuurlijk en we zijn natuurlijk bovennatuurlijk. Dus we hebben bovennatuurlijke dingen, maar laat die alsjeblieft zo natuurlijk mogelijk functioneren. Dat iemand die in jouw invloedssfeer zit, hooguit denkt, dat is een aardige man, aardige vrouw. Opmerkelijk. Maar je gaat niet tegen iemand die je nauwelijks kent in Statenvertaling zeggen, zo spreekt de Heer, weet je wel. En dan met drie E's. Je zegt alleen maar van, hey joh, ik kreeg net een gedachte. En dat vriendelijke woord kan de opening geven. En zo werkt het. Ik zie ineens Richard zitten. Wij waren vorig jaar op Ready to Marry. En Joke en ik bidden altijd dat we mensen ontmoeten die God geeft. Op een bepaald moment. Dus je gaat ook naar Ready to Marry toe. Blablabla. Je krijgt een groepje te leiden. En Richard en Annelies kwamen binnen. En vanaf het moment dat ze binnenkwamen, wist het klik. Joke wist het, ik wist het. En ik denk zij ook. Wat is daar gebeurd? Niks. Gewoon, we hebben ons werk gedaan en er ontstaat wat. En daarna wat meer contact gehad en je zal ze regelmatig hier zien. En als het werk van de Heer over is, gaan ze misschien weer hun weegs. Ze wonen niet in Rotterdam, dus ik heb niet de illusie dat ze hier altijd iedere week zullen zijn. Hoewel als ze naar Rotterdam verhuizen, heb ik geen enkel bezwaar natuurlijk. Maar dat, dat weet je. Oké. Je kinderen. Eventjes terug op die kinderen, dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Aan het eind van de tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitstorten. Kunnen jullie me even vertellen wat alle mensen zijn? Wie is uitgesloten? Niemand dus. Dus laat je ook niet in de luren leggen als mensen zeggen, ja, maar dat is niet voor iedereen hoor, hier staat het. Profetie uit Joël is dat het voor alle mensen is. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ik hoop niet dat dat nachtmerries zijn, want ik word ouder. In vers 37 en 39 staat, dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte evenals voor uw kinderen. De Bijbel is vrij duidelijk dat de Heilige Geest voor iedereen is en dus ook voor onze kinderen. En ik hoop dat jullie met me meebidden en zeker wij als oudsten doen dat veel. De Heilige Geest op een ieder van ons rust. En heb je daar geloof voor? En laten we die ruimte ook aan elkaar geven. Ik zou het fijn vinden om met elkaar een gebed hardop uit te spreken. Dan doen we allemaal mee. Wil je meedoen? Dat gebed. Heer, wilt u dit cadeau rijkelijk uitdelen in onze gemeente. Aan onze eigen en onze geestelijke kinderen. Van de jongste tot de oudste. En dat bidden we. Amen. Tweede. Geloof dat God door jou heen zal werken. De Heilige Geest zal over je komen en weer terugkomend op dat jij kan een invloed zijn op deze wereld. Even terug naar Maria. Het moet je blijven verbazen wat Maria te horen krijgt. Dat God zich door haar gaat openbaren. Via de geboorte van een zoon, en dat is nog wel de zoon van God. Ook het idee van ik word straks de moeder van God. Hoe ga ik dat kind opvoeden? Hoe doe je dat? Ik zou de nachten van wakker liggen, weet je. Van, en heeft Jezus dan discipline nodig gehad? Hoe zit dat, weet je wel? Die luier verschonen, daar zie ik nog wel zitten. Maar dan 2, 3 jaar oud worden. En dan? Die radeloosheid dat Jezus achterblijft op zijn 12-jarige leeftijd in de tempel. En dat je je kind mist. En het is de zoon van God. En je moet verantwoording afleggen aan God zelf, hè? En die gekke gedachten van dadelijk is die onder de tram, weet je, die hadden ze toen niet, maar je kent het wel, dat idee. Wat een paniek moet er geweest zijn. Of denk je echt dat Jozef en Maria, ah ja, niks aan de hand, het is de zoon van God, dus die, weet je, die is wel beschermd. Hoe ga je daarmee om? Diezelfde vertwijfeling hebben jij en ik met het idee dat God werkelijk door ons heen kan werken. En het is helemaal niet erg om die vertwijfeling te omarmen als normaal. Maar niet los te laten dat je die belofte hebt dat God door jou heen kan werken. Dus geloof dat God door jou heen de wereld zal werken. Hij werkt. En hij gebruikt jou. Ook al denken wij wat minder waardig over onszelf. Dus laten we met elkaar bidden. Dat het gebed is, ik zal het even voorlezen. Ik stel mij beschikbaar als een instrument van uw genade. Ik kan dat zelf nooit uit eigen kracht of kunnen. Maar ik geef mij over aan uw Heilige Geest die het door mij heen doet. Het is een zaak van volledige overgave aan het feit dat je een instrument bent in Gods hand. Hij speelt. Ik zag Matthijs net spelen, weet je, dan zie je dat, hoe ze dat doen. Nou, ik kan een klein beetje gitaar spelen, maar zo goed ken ik het niet. Kan ik het niet. En dan zie je die vingers gaan. En ik kijk er toch wel graag naar. En dan hoor je die muziek. Nou, dat instrument doet van zichzelf niks. Het wordt bespeeld. En het is een eenheid. Als jij en ik ons overgeven aan de leiding van de Heilige Geest. Zonder poespas, maar gewoon in vertrouwen. Vertrouw dan ook dat God je gebruikt. Dus bid met me mee en lees dat gebed op. Heer, ik stel me beschikbaar als een instrument van uw genade. Ik kan dat zelf nooit uit eigen kracht of kunnen. Maar ik geef mij over aan uw Heilige Geest die het door mij heen doet. En laten we dat vasthouden. Het derde is, geloof dat jij een bevestiging wordt. Kijk de faal van Elisabeth weer. Dat die baby opspringt in haar buik. Even terug naar Maria. Wanneer is Maria eigenlijk zwanger geworden? Want net zo goed als dat, wij lezen die verhalen allemaal even 3 minuten. Hè? Maar bij mijn weten duurt een zwangerschap sowieso 9 maanden. En er staat nergens dat de engel zegt van vanaf nu ben je zwanger. De Heilige Geest zal over je komen. Oh ja, wanneer? Die vraag wordt niet gesteld, wordt ook geen antwoord op gegeven. En dan zegt de engel er even bij. En je tante Elisabeth, die 80 jaar is, heeft ook een baby. Of die is ook zwanger. Dat wordt even bijgezegd in dat verhaal. Nou, of ze 80 is of 60, dat maakt niet zoveel uit. Maar niet zoals ze was op hoge leeftijd en kon geen baby krijgen. Ik weet niet wanneer Maria zwanger is geworden. Ik kan me wel voorstellen dat als je zo'n woord van de Heer krijgt, zelfs wanneer je een engel op visite krijgt, dat je een paar dagen later toch gaat twijfelen. Zeker als je dat aan je aanstaande man moet gaan vertellen die je nog niet eens goed kent. Dan zegt Jozef, wat ik ga vertellen is niet wat jij denkt. Hoe ga je dat zeggen? Ik ben zwanger, maar ik ben niet met een andere man naar bed geweest. Nee, dit is van de Heilige Geest. Even nadenken hoe een kerel daarop reageert. Beetje normale vent denkt van wat heb ik nou toch gekregen van mijn vader. Weet je wel. Wat wordt me nou toevertrouwd? Jozef had ook een bezoek van de engel nodig. En een woord van de Heilige Geest om daar overheen te stappen. Maar goed, hij zit ermee. Of zij zit ermee. En ze gaat twijfelen. Dat zou ik doen. Is dit nou echt waar? Is het niet waar? Hoe gaat dat nou gebeuren? En de Heilige Geest komt over, maar waar moet ik op voorbereid zijn? Zou het kunnen zijn dat Maria twijfelt en niet goed weet wat ze ermee aan moet? En het woord van die engel pakt. Als dit waar is, moet dat ook waar zijn. Weet je wat ik doe? Ik ga eens kijken bij tante Elisabeth of dat waar is. En als tante Elisabeth werkelijk zwanger is, dan is dat bij mij misschien ook wel waar. Dus weet je wat? Ik heb er wel een paar dagen reis voor over om... Hoogstwaarschijnlijk moest ik 30, 40 kilometer reizen. Mijn ezeltje. Met tante Elisabeth. En dan komt ze bij die tante. Die weet overigens nog van niks van Maria, toch? Zij heeft alleen die engel gezien. Post hadden ze niet, e-mailen deze ook niet. SMS'en was er ook niet. En dan komt ze bij die tante. En die tante, het eerste wat ze zegt is van... Hey, jij bent genadigde. De bevestiging. In het leven met de Heilige Geest hebben we allemaal bevestiging nodig. En is het ook allemaal goed om een bevestiging voor een ander te zijn. We hebben net een paar oudsten ingezegend. Die mensen hebben bevestiging nodig, meer dan kritiek. En het is goed van je als je naar ze toe gaat en zegt, joh, we zegenen je en hartstikke mooi. Vroeger aan Peter en Tineke zijn er ook mensen geweest die iets tegen je gezegd hebben. Ja, dan waren er een paar die gezegd hadden van dit is een antwoord op ons gebed. Nou, daar kik je op. Hey, mensen hebben voor me gebeden en gezegd, Heer, laat hun het worden. En dan ben ik het ook. Dat bindt. Wat bindt nu? Gewoon het feit dat je bij elkaar erkent dat God aan het werk is. En het is zo belangrijk dat wij bevestigingen voor elkaar zijn en voor mensen in nood en voor anderen. Dus wil je dat zijn? Dit heb ik al verteld. Het gebed. Ik zal het eerst even voorlezen. Heer, maak van mij een bemoediger en een bevestiger van de dingen die u doet. Laat uw geest in mij opspringen van vreugde wanneer ik uw werk in een ander ontmoet. Dat is zo simpel. Dit gebed is echt reëel. Heer, laat uw geest in mij opspringen wanneer ik zie dat u wat doet in een ander. Op het moment dat dan ook God iets doet in die ander, gebeurt dat ook. En dan moet je niet denken dat er wat van binnen in je buik gebeurt, maar je voelt een vreugde in je opkomen. Hé, dit is van God. En er is niks op tegen om dan te zeggen, joh, ik heb echt de indruk dat dat van de Heer is. Dat hoef je niet zwaarder te maken met zo spreekt de Heer, daar win je niks mee. Maar door iemand te bemoedigen te zeggen, hartstikke fijn zeg, ik heb echt de indruk dat dat goed is. En je bemoedigt iemand, je bevestigt iemand. Ik heb bemoediging nodig, ik heb bevestiging nodig. Joke heeft dat nodig, Jack Fry heeft het nodig, iedereen. Marjan die net aanbidding leidde. De jongens die muziek maken. Moet je je voorstellen wat er soms gebeurt. Weet je? Je bent deel van het aanbiddingsteam. En nooit komt iemand naar je toe van dankjewel, heb je goed gedaan. Nooit. Zal ik je vertellen wat er met Simon gebeurt? Na 2 jaar zegt Simon, nou, ik heb er geen zin meer in. Je moet je voorstellen als er iedere week iemand naar je toe komt en zegt hartstikke fijn joh, hartstikke leuk. Goed wat je deed. Of als het fout gaat dat iemand zegt van geef niet hoor, was toch hartstikke fijn. Dan zeg je nou, ga ik volgende keer weer. Of niet soms. Even terug op Feyenoord. Weet je? Die gasten hebben bemoediging nodig. Toch? En je ziet dat hoe meer kritiek er komt, hoe moeilijker het wordt om eroverheen te komen. He? Ze stoppen maar niet met voetballen. Nee, het gaat door. Keiharde wereld. He? Maar ze worden gewoon kampioen. Maak je geen zorgen. Oké. Okay. Zullen we dat gebed met elkaar voorlezen? Dat lijkt me iets zinniger dan over het voetballen te praten. Heer, maak mij een bemoediger en een bevestiger van de dingen die u doet. Laat uw geest in mij opspringen van vreugde wanneer ik uw werk in een ander ontmoet.